Ik weet eigenlijk niet dat er nog heel veel moet aan toevoegen aan alles wat hier al gezegd is. En toen ik gevraagd werd door Kim en ook door Tim en Naomi om een korte schriftoverdenking te maken bij toch wel een heel bijzondere gelegenheid als deze, ja, dan vond ik het niet zo vanzelfsprekend om een stukje voor te lezen uit de schrift die twee gebeurtenissen bij elkaar brengt. Maar ik heb toch de vrijmoedigheid om een stukje voor te lezen uit het Evangelie naar Marcus. En ik geloof dat in dat stukje het verlangen en de hoop van Tim en Naomi voor de kleine Silas en Kims doopbelijdenis ergens wel bijeenkomen. Ik zou maar u een stukje willen lezen uit Marcus hoofdstuk 10, vers 13 tot 16. En dan komen er ouders met kleine kinderen, met baby's, tot de Heer Jezus. En we lezen in vers 13, en zij brachten kinderen bij hem, opdat ge hen zou aanraken. De discipelen echter bestraften hen. En toen Jezus echter dit zag, nam hij het hun zeer kwalijk, en zij bestraften tot hen, laat de kinderen bij mij komen, en verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op en hij zegende hen. Zover een stukje uit Gods woord. Zoals Serge ook al aangaf, in tegenstelling tot wat in veel kerken en kringen gebeurt, hebben wij hier in de vuurtoren niet de gewoonte om onze baby's te dopen. We geloven dat de doop naar de schrift, zoals Kim dat vandaag van getuigenis heeft gegeven, een bewuste en een persoonlijke keuze is van de dopeling zelf. Dat het geen keuze is die derden maken over de persoon die gedoopt wordt. De doop is vereenzelvigen met de Heer Jezus. En zijn dood en zijn opstanding, dat betekent je oude leven afleggen. Dus de vraag aan God om een goed geweten. Het is een nieuw leven beginnen en de Heer Jezus navolgen. En dat is een geloofsbesluit in hart en geweten. En de Bijbel heeft wel veel te vertellen over de doop. En de Bijbel heeft ook heel veel te vertellen over kleine kinderen. Maar doop en kleine kinderen, die worden nergens in één zin samen aangetroffen. De God van de Bijbel die wij lief hebben in de Heer Jezus, die heeft vele zonen en dochters. Maar hij heeft geen kleinkinderen. En dat is juist de belangrijkste reden waarom dat wij in de vuurtoren de gewoonte hebben om Gods zegen te bidden over het kind en de ouders aan wie het prille leven is toevertrouwd geworden. Want zoals dat je gemerkt hebt, hebben Tim en Naomi als elke goede ouder, zij zijn bezorgd voor de toekomst van Silas. En verlangen ze dat er een dag aanbreekt zoals die er voor Kim gelukkig gekomen is. Namelijk dat Silas ook het koninkrijk van God binnengaat. Dat Silas God leert kennen in de Heer Jezus Christus en het eeuwige leven ontvangt. Dat is nu, zo mag ik toch wel zeggen, de ultieme zegen die iedere christenouder maar al te graag laat bidden over zijn kind. En zo ook de ouders in het stukje dat we gelezen hebben die tot de Heer Jezus komen, ook die ouders zijn bezorgd over de toekomst en dan zeker over het geestelijke welzijn van hun kind. Maar die gewoonte om voor de kinderen te bidden, die gaat nog veel verder terug in de tijd dan de dagen van de Heer Jezus. Die gewoonte gaat eigenlijk terug tot op de dagen zelfs van de aartsvaders, van Abraham, Isaac en Jacob. En de aartsvaders, die legden hun kinderen toen zelf de handen op, en die spraken over hun kind een zegengebed uit. En de latere generaties verzochten Joodse ouders, de rabbies en de oudsten in de synagoge om hun kinderen de handen op te leggen en om een zegengebed over hen uit te spreken. Het is al zo dat de Joodse kalender een heel speciale dag voorzag voor die gelegenheid. Namelijk de dag voor de jaarlijkse grote verzoendag, Yom Kippur. De dag die voorafgaat aan die dag die gewijd was om de zegen van God over het volk te vragen om de zonde en de schuld die in het jaar daaraan voorafgegaan was, om die weg te doen voor het aangezicht van God en verzoening te vragen. De dag die daaraan voorafging, was speciaal gewijd om kinderen bij de Heere te brengen, om voor hen te bidden. Het was het verlangen van de ouders dat ook hun kinderen de volgende dag zouden deel krijgen aan het verzoeningswerk dat de priester voor gans het volk zou doen door de offers te brengen in de tempel voor het aangezicht van God. En toen ik dat voor mezelf voor de eerste maal hoorde, vond ik dat wel heel bijzonder. Dat ouders al eeuwen voor de geboorte van Jezus beseften dat hun kind boven alles verzoening en vrede met God nodig heeft. Dat vond ik wel heel bijzonder. Nu, als er vandaag de dag gesproken wordt over vrede, dan wordt er meteen gedacht aan wereldvrede. Vrede voor alle mensen op aarde. En dit jaar wordt 100-jarige herdenking in de kijker gesteld van de Eerste Grote Wereldoorlog, 1914-1918. En in de komende kerstperiode, ja, ik weet, we zijn allemaal zomer, maar ik ben zeker in de komende kerstperiode dat we gaan foto's te zien krijgen, beelden te zien krijgen van soldaten die toen de loopgraven hebben verlaten en in niemandsland elkaar vonden op kerstavond en als het ware met elkaar verbroederden en kerstavond vierden. Maar met alle respect, maar wereldvrede, dat is niet de reden waarom Jezus geboren werd. Naar de Bijbelse betekenis staat vrede natuurlijk tegenover oorlog en tegenover vijandschap. Maar in de eerste plaats niet een vijandschap en een oorlogzuchtigheid die we overal in de wereld zien van mensen onder elkaar. Nee, de vijandschap onder mensen, dat is eigenlijk het trieste gevolg, zeg maar, van een diep gewortelde vijandschap tussen de mens en zijn schepper, God. En het grootste en het duidelijkste bewijs van die diep gewortelde vijandschap, die werd zichtbaar in die ene keer dat God zich ten aanzien van de mens heel kwetsbaar opstelde. Door zelf een mens te worden onder de mensen. De enige maal dat God zwak is geworden en aangeraakt kon worden door mensen, hebben wij mensen meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem om te brengen en om hem te doden aan een kruis. Nu, ik weet dat dat voor heel veel mensen, of dat ze nu geloven of dat God bestaat of niet, dat dat veel te ver gaat. Veel mensen die zullen wel toegeven dat ze niet geïnteresseerd zijn in God, of dat ze met God helemaal geen rekening willen houden, maar heel weinig mensen die zullen openlijk toegeven dat ze God vijandig gezind zijn. Laat staan dat ze zouden openlijk zeggen dat ze hem haten. Maar vaak is het zo dat die vijandigheid ten aanzien van God diep in onze harten sluimert. Totdat er ineens iets gebeurt in ons leven, iets grondig misgaat in ons leven. Wanneer er onvoorziene zaken gebeuren in ons leven die onze toekomstplannen overhoop gooien door een zware tegenslag, ziekte, ongeval of de dood van een geliefde, dan krijgen we ineens God in het vizier. En dan wakkert die vijandigheid als het ware op als een slapende vulkaan die ontwaakt en die begint te spuwen en te braken. En we spuwen de ene waarom vragen naar de andere en we voelen ons slecht en onrechtvaardig behandeld door God. God, die is ineens onze vijand die onze levensplannen gewoon dwarsboomt, ons geluk in de weg staat en ons absoluut niet vergunt wat dat wij menen echt verdiend te hebben. Nu, zolang dat wij mensen voor onszelf ons voorhouden dat we enkel onverschillig zijn of ongeïnteresseerd zijn in God, is er geen vrede met God mogelijk. Soms zeggen mensen dat ze wel eens later gaan tijd maken om zich met God bezig te houden, om God te zoeken. Maar de ervaring leert ons, ik denk dat velen van ons wel kunnen beamen, de mens helemaal nooit op zoek gaat naar God. Maar dat het wel God is die op zoek gaat naar de mens. Wij mensen, we doen er alles aan om God uit de weg te blijven en om zoveel mogelijk van God weg te blijven. Maar het goede nieuws is dat God, ondanks het feit dat wij als mensen van nature God vermijden, God uit de weg gaan en een vijandig gezin zijn, dat God van zijn kant er alles aan heeft gedaan om die vijandschap van de mens te doorbreken, om die vijandschap te niet te doen. Hij kwam tot ons in zijn Zoon Jezus Christus. En inderdaad, we hebben hem toen meteen gegrepen, naar een kruis gejaagd en hem daar gedood aan een kruis. Maar Jezus gaf zichzelf aan vrijwillig in die dood, om een verzoening tot stand te brengen voor eens en voor altijd. En het feit dat die verzoening nu realiteit is, die is bevestigd geworden doordat God Jezus uit dood en graf heeft doen opstaan. En vanaf die dag af klinkt de evangelieboodschap nog steeds wereldwijd. Paulus, die schrijft het zo op in zijn brief aan de Korintiërs. Hij zegt, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat is de boodschap, zoals je hebt gemerkt, die Kim gevolg heeft gegeven in haar leven. Want zodra dat we bereid zijn om onze vijandige houding naar God te erkennen, om die in te zien, om te beseffen dat we inderdaad vergeving, vrede met God nodig hebben, ja, dan gaan die ogen open. Dan begint God met een innerlijk vernieuwingsproces, een genezingsproces in jou, een levensveranderend werk door zijn geest. En dat is het veranderingsproces dat bij Kim ondertussen al zichtbaar is geworden. Denk naar haar getuigenis, dat er aan niemand hier aan twijfelt. En dat is ook de reden waarom dat we vrijmoedigheid gevonden hebben om Kim vandaag hier te dopen. Maar dat is tegelijkertijd ook de reden waarom de mensen, zolang dat ze geen vrede met God hebben, zolang dat er geen innerlijk vernieuwingswerk begonnen is, ook nooit of te nimmer het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Koninkrijk van God binnengaan, dat is nooit geen verdienste. Maar zoals je ook merkt in het leven van Kim, is dat gewoon een haven. Een haven die bij ons mensen wel een welbepaalde houding vereist om het te kunnen ontvangen. En dat is ook het onderwijs, om tot het stukje te komen wat we gelezen hebben, dat is ook het onderwijs wat de Heer Jezus aan zijn leerlingen opnieuw voorhoudt en aan iedereen die het horen wil in het stukje wat we net gelezen hebben. De Heer Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die zal er geenszins binnen gaan. Nu in onze samenleving verwachten wij dat onze kinderen meer en meer worden zoals wij. We verlangen dat onze kinderen en verwachten dat onze kinderen dat ze verantwoordelijkheid, beter gezegd, gaan opnemen en dat ze volwassen worden. Nu, mijn ervaring als vader is dit, dat ik gemerkt heb dat mijn kinderen het niet altijd zo fijn vonden om kinderen te zijn. Op bepaalde momenten wensten ze wel heel graag volwassen te zijn om zelf het ouderlijk gezag te kunnen uitoefenen. Het leek hen niet zo comfortabel om kinderen te zijn, laat staan om een kind te blijven. Maar in Gods wereld, in Gods koninkrijk, moet je net worden als een kind om er deel aan te krijgen. Maar kinderen zijn enerzijds een geweldig voorbeeld van hoe nietig wij zijn als mensen en hoe behoeftig wij zijn. En anderzijds illustreren kinderen de houding die noodzakelijk is om het koninkrijk te kunnen ontvangen. Kinderen die bezitten spontaan een bereidwilligheid om te geloven en om te vertrouwen. Kinderen, ja, die zijn bescheiden en nederig en hebben er geen probleem mee om iets te ontvangen en vinden het helemaal niet moeilijk om afhankelijk te zijn. Nu, dat zijn kenmerken en kwaliteiten die je niet zo meteen bij volwassen mensen terugvindt. Maar vertrouwen en overgave, dat is wat de Heer Jezus hier aangeeft als noodzakelijk om het Koninkrijk van God te kunnen ontvangen. En eens dat je kind van God geworden bent, ben je door God aangenomen om nooit volwassen te worden. Ja, u hoort het goed, u begrijpt me niet verkeerd. Het is natuurlijk de bedoeling dat je als gelovige volwassen wordt in de Heer Jezus Christus. Maar eens dat je kind van God geworden bent, is het noodzakelijk om je comfortabel te voelen bij het feit dat je altijd Gods kind gaat blijven. Dat is zo. En dat is niet zo vanzelfsprekend. En dat het niet zo vanzelfsprekend is, als je een volgeling van de Heer Jezus geworden bent, blijkt uit het stukje wat we gelezen hebben met de discipelen en dat voorval met de ouders en die kinderen. Kijk, Jezus die had zijn leerlingen geroepen om niet enkel op een komende dag te getuigen van het Koninkrijk van God, maar hij had ze ook geroepen om zijn medearbeiders te worden in het Koninkrijk van God. En zoals het zo typisch is voor het Marcus-evangelie, treffen we de discipelen hieraan in een situatie dat ze Gods werk in zijn koninkrijk eerder verhinderen in plaats van eraan mee te werken. En dat is ook de reden waarom dat de Heer Jezus zo boos wordt als hij ziet hoe dat zijn volgelingen mensen verhinderen om met hun kinderen tot Jezus te komen. Nu, het probleem met de discipelen, met de leerlingen van de Heer Jezus, is niet zozeer dat zij een te klein beeld hebben van wat dat kinderen betekenen voor de Heere God, hoe belangrijk en hoe groot kinderen zijn voor de Heere God, dat is niet het probleem. Maar veel eer, dat ze een veel te groot beeld hebben van zichzelf. Hadden ze al iets meer begrepen wat dat Jezus tot hiertoe geleerd had, dan hadden ze meer besef gekregen van het feit dat ze niet meer verdienden dan die kleine kinderen om tot de Heer Jezus te komen, of om door Jezus gezegend te worden en aangenomen te worden. Zij hadden geen vanzelfsprekend recht op de liefde van de Heer Jezus en op zijn zegen. En toch zien we hoe dat de Heer Jezus hier bereid is om de allerkleinsten te ontvangen. Als er iemand was die ooit wel mocht kieskeurig zijn met wie dat hij wenste om te gaan, dan was het Jezus wel. En toch zien we hier dat hij bereid is om met de allerkleinsten, om daarvoor tijd te maken, om hen te ontvangen, om hen in de armen op te nemen, om hen te zegenen. Iedereen is altijd welkom bij de Heer Jezus. Hij wijst nooit niemand af om tot hem te komen. En hij stuurt ook nooit niemand met lege handen weg. En dat sprak me wel zo aan, want als wij als christenen vergeten dat wij door God als kinderen zijn aangenomen, omwille van zijn genade, omwille van zijn goedertierendheid, als we dat beginnen te vergeten, dan zijn we heel gemakkelijk een verhindering voor andere mensen om tot de Heer Jezus te komen. Dan zijn we net zoals de discipelen. De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, broeders en zusters, leert spijtig genoeg dat we dat maar al te zeer en al te vaak in gefaald hebben, net zoals de discipelen. Dat we zo rap geneigd zijn om ons beter te voelen dan anderen, die in onze ogen eigenlijk de genade van God niet verdienen. Kinderlijk vertrouwen, overgave, afhankelijkheid, die zijn niet enkel noodzakelijk, broeders en zusters, om in het Koninkrijk van God binnen te gaan, maar die zijn ook een blijvende vereiste om medewerkers te kunnen zijn in het Koninkrijk van God. En dat wil ik toch even op ieder zijn hart drukken in deze momenten. Ik vond dat wel heel belangrijk. Als je dit getuigenis hoort van Tamar, dan is het belangrijk om de aandacht op te geven. Het is nooit niet verloren om iemand aan te spreken. Niemand is nooit te min of te ver weg van God voor het evangelie. Onze God is nimmer beperkt om iemand te vinden. Hij heeft zelfs mij gevonden. En niemand vond het in de tijd nodig om mij dat te vertellen. Maar ik wil vooral afsluiten met een woordje, een heel kort woordje voor Kim. Want het is mijn wens, Kim, nu dat je kind van God geworden bent, dat je ook voor altijd beseft dat je kind van God blijft. En dat het noodzakelijk is, zoals je hebt betuigd, om van God afhankelijk te zijn. En zijn onverdiende goedheid en genade steeds in de Heer Jezus Christus te verwachten. Amen.